Gemeente, in Handelingen 19 lezen wij een wonderlijke geschiedenis. Paulus komt te Efeze en ontmoet enkele discipelen. En dan stelt hij hen de vraag: hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En dan krijgen wij een wonderlijk antwoord. En zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Discipelen van Paulus. En discipelen van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk niet orthodox. Die mensen denken niet trinitarisch. Kennen de drie-eenheid Gods niet. Ja, maar voordat u deze discipelen hart valt, gemeente, besef dat het toch discipelen van de Heer Jezus Christus zijn. Want waar de Heilige Geest werkt, daar verheerlijkt Hij Christus. En de Geest dient in dat werk der zaligheid. De Geest verheerlijkt niet zichzelf, stelt niet zichzelf centraal, maar de Heer Jezus Christus. En voordat u deze discipelen hart valt, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Ja, wij weten zo goed wie de Heilige Geest is. Daar kunnen we wel een inleiding over houden. Kunnen we wel een poosje over discussiëren met elkaar. Wie is de Heilige Geest? En wat moeten wij denken van het werk van de Heilige Geest en van de vruchten van de Geest en van de gaven van de Geest? Maar nu komt die vraag aan u en aan mij. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Dat is die test. Zovelen als ze door de Heilige Geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Eigenlijk staat dat er ook met enige nadruk. Die door de Geest geleid worden, die zijn kinderen van God. Een test. En er valt eigenlijk een onderscheid. Gemeente, een ontzaglijk verschil. Een verschil van dag en nacht. Ik moet eigenlijk zeggen een verschil van leven en dood. Ja, en denkt u maar niet dat ik dat wat te zwaar oppak uit ons tekstgedeelte, want u hebt al meegelezen, dat zet het toch in bij die scherp onderscheidende woorden. Zo is er nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is de troost van het evangelie. En tegelijkertijd valt daar in dat volle zonlicht van het evangelie die slagschaduw der verlorenheid buiten Jezus. Ik kon het vanmorgen heel eenvoudig zeggen, maar dat mag ik hier vast ook wel doen. No Jesus, no life. Ken Jezus, ken het leven. Geen Jezus, geen leven. No Jesus, no life. Geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En eigenlijk tekent dan Paulus in het vervolg na dat eerste vers haarscherp uit waarin zich dat onderscheid manifesteert. Het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. En het leven naar de Geest, dat is vrede en leven. Geest, vrede, leven. vijandschap, dood. Wat een scherp onderscheid. U begrijpt wel, dan moeten wij elkaar die vraag stellen. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Wordt u door de Heilige Geest geleid? Want die in het vlees zijn, zegt Paulus, kunnen goden niet behagen. Er is geen neutraliteit. Onmogelijk, ja. Wij menen dat wel, dat hopen we ook wel. Of u niet? Ja, als je dan die vraag stelt, word je door de Heilige Geest geleid? Ik kan die vraag ook anders stellen, wat dunkt u van de Christus? Want daarom gaat het bij de Heilige Geest Gods. Kent u Christus? Kent u Jezus? Is Jezus jou zalig maken? Kunt u dat zeggen wat ook de bruid zegt in het Hooglied? Hij is mijn en ik de zijne. Onberouwelijk, zonder reserve, zonder enige terughoudendheid. Oh, en dan zeggen we eigenlijk ja, dat vind ik wel moeilijk. Of u niet. Dan willen we het graag nog wel even in het midden laten. Paulus laat het niet in het midden. Een test. Maar wat is leven naar de geest dan? Wat is dat dan, dat geleid worden door de Heilige Geest? Wat is dat? Dat is niet anders dan dit woord van de Heere zo lief hebben. En dan zegt David, dat is mijn betrachting de ganse dag. Dat is mijn leven. Hierin ligt mijn leven. Zo eenvoudig, woord en geest. En dan, ja, dan wil je dat. Ik zou bijna zeggen, dan wil je dat opeten. Dan wil je dat zo eigen maken. Dan wil je dat dragen in je hart. En scherp daartegenover staat een leven naar het vlees. Dat zegt Paulus ook. Dat is er ook, een leven naar het vlees. Dat kunnen wij wel vinden in Galaten 5. Waar hij eigenlijk nog eens terugkomt. Maar dan in de brief aan de Galaten. Op wat hij hier zegt. En als u Romeinen 8 wilt verstaan, kunt u Romeinen 4 lezen. De schrift legt zichzelf uit. En in Romeinen 5 tekent Paulus die vleeselijke mens. En dan noemt hij heel onontkoombaar voor u en mij. Heel concreet, zeggen we dan graag in deze tijd, waar het om gaat. Vijandschap tegen elkaar. Haat. Nijd. Twist. Jaloezie. Overspel. Tweedracht. Staat in de Statenvertaling dan zo'n woord als venijngeving. Maar gemeente, wij moeten nog eigenlijk een stapje verder. Want er is toch wel iets aan de hand hier in onze tekstwoorden. En dat moeten wij op het allerhelderst openleggen. Want als je nu door de geest geleid wordt en een kind des Heren bent en je mag toenoemen met de naam van de God van Jacob. Ja. Daartegenover staat die vleeselijke mens. Maar er is misschien wel iemand in ons midden en misschien wel meerdere, misschien wel velen. Wie zal het zeggen? Die zeggen, ja, die vleeselijke mens ben ik niet. Ik ben eigenlijk een vriendelijk mens. En ja, als ik die geboden zondagsmorgens hoor. Ja, ik durf dat niet zo goed te zeggen. Ik begrijp wel dat het niet zo bon ton is om dat maar zo neer te zetten van jezelf. Maar dan ben ik eigenlijk niet ontevreden. Ik geef ieder het zijne. Ik ben ook eigenlijk wel heel actief in de kerk. Dat doe ik graag. Maar geleid worden door de Heilige Geest, ja. En dan gaan wij verder, gemeente, met die test die dan nog wat dieper snijdt bij u en bij mij. Want Paulus zegt, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Nu wordt er in de kerkgeschiedenis nogal verschillend over gedacht. Wellicht in uw Bijbeltje staat de geest der dienstbaarheid gespeld met een hoofdletter, de geest der dienstbaarheid. En volgens die overigens goed gereformeerde uitleg van deze woorden, zegt Paulus hier, die geest der dienstbaarheid, die u deed komen onder die tucht van de wet, die u die vloek van de wet deed gevoelen, waardoor u tot Christus die hebt u niet weer ontvangen. U bent vrij van de wet. U bent vrij van dat oordeel. U bent in Jezus Christus vrijgesproken. En nu hebt u ontvangen die geest ter aanneming tot kinderen. U bent welkom bij de Heer en de Heere neemt u aan tot zijn kind. Versta dat, ken uw geboorterecht. Anderen zeggen, nee, die geest der dienstbaarheid, die moet je schrijven met een kleine letter. Dat is die geest, ja, van slavernij. En dat kan ook in de kerk. Een geest die eigenlijk dat leven met de Heere verdonkert en verduistert. Een geest die maakt dat je, ik zou bijna zeggen met een oud Nederlands lied, slaaft en graaft en draaft met geweld. En je gaat in de kerk. En je wordt gedreven door een ijver zonder liefde. En nu heb ik u twee uitersten geschetst van uitleg bij deze tekst. En eigenlijk ligt er niet zoveel uit elkaar. Want of je nu nog bij de wet leeft en meent dat de Heere dat wil, of dat je leeft bij die duistere geest van dienstbaarheid. Eén ding is in ieder geval aan de orde. Je staat niet in die vrijheid van de Heer Jezus Christus. Er is die klem van een wettische geest, een klem van een vroomheid zonder hart. O gemeente, mag ik u vragen, heel eenvoudig, bent u met liefde in de kerk, nu hier in de dienst van de Heere? Leest u met liefde uit uw Bijbeltje? Ja, dat weet ik wel, dat u nu tegen mij zegt, niet altijd. Maar mag ik dan nog die vraag stellen, kent u die tijden dat uw hart werkelijk uitgaat naar de Heere? En eigenlijk zo vanzelfsprekend is dat je naar de kerk gaat en dat je je Bijbeltje leest. En zo vanzelfsprekend dat je wandelt met de Heere. Dat is een test. Of is er eigenlijk die dienstbaarheid? Hoe kun je dat weten? Ja, er is eigenlijk een angst, een slaafse vrees. Ik kom in de kerk, ik lees mijn Bijbel, maar ja, dat is eigenlijk, ja, ja, ik zal een keer sterven. En ik geloof toch wel dat deze dingen waar zijn. En als je nu sterft en God ontmoet, ik heb gejaagd. Wel jarenlang om goed en vroom te leven. Nu vraag ik u, gebruik die test van het woord van God. En Jezus vraagt, hebt gij mij lief? Wij gaan naar die taak. Want als die Heilige Geest in het leven werkt, dan komt er een taak in het leven. Ja, u zegt, dat begrijp ik niet. Want die taak, dat is een nieuwe wet. Daar had u het juist over. Geen taak toch alsjeblieft. Toch niet weer een nieuwe plicht. Een nieuwe last op je schouders. Een taak. Ja, dat rijmde natuurlijk aardig. Test en taak. Maar daar had u toch iets anders van moeten maken, al had het niet gerijmd. Want nu is het ook ongerijmd. Een taak. Dat weet ik niet. Er is wel degelijk een taak. Wel degelijk in het leven met de Heer is er een taak. Wat dacht u? Een nieuwe gehoorzaamheid. Daarom wordt u door de geest van de Heer geleid. Die brengt u tot een nieuwe gehoorzaamheid. Tot die gehoorzaamheid aan Jezus Christus. O gemeente, het Nieuwe Testament is daarvan vol. Laat uw gedachten zelfs gevangen nemen door Jezus Christus. Dit is de liefde dat wij zijn geboden bewaren. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. En Jacobus zegt dat de geest in ons ijvert. Die legt ons een op, ja ja, een taak. En Luther schrijft in dat boekje over de vrijheid van een christenmens. Als wij geloven in de Heer Jezus Christus, dan gaan we ook zijn naam heiligen. Samuel zegt tegen Saul, gehoorzaamheid is beter dan slachtoffer. Dat is een taak. En die taak, ja, die legt de Heer u werkelijk op. In die betekenis bent u niet vrij van de wet. Ook niet als u de Heer kent, ook nee. Goede kinderen zijn toch gehoorzame kinderen. Maar gemeente, de kinderen van een vader zijn geen slaaf in die taak. En daarom gaat het. In onze tekstwoorden, gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Goede kinderen zijn wel gehoorzame kinderen, maar geen slaaf. Niet in een slavendienst. Niet in een harde dienst. Niet als Israël bij die tichelstenen sjouwen en beulen. Anders, o heel anders. Ja, en toch een strijd. In die dubbelheid van het leven, die vijandschap van mijn eigen natuur en die nieuwe natuur in Jezus Christus. En hij zegt Samuel Rutherford in een van zijn brieven, heel eenvoudig. Ik vind het niet gemakkelijk een christen te zijn. Ik had dat nog nooit gelezen bij hem. Ik vind het niet gemakkelijk een christen te zijn. U wel? Die strijd en die taak. Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Een taak, dienstbaarheid, Paulus zegt het in Romeinen 6. Stel nu uw leden dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Ja, het gaat eigenlijk gemeente nog verder. Paulus houdt u en mij voor de werken van het vlees te kruisigen. En in een uitleg daarvan zegt John Owen, Wij moeten de oude mens der zonde zo doden, dat hij op het laatst verzwakt en verwond is. En dat hij niets meer kan uitrichten, dat hij nog kreunt in onmacht. En wij moeten hem zo doden in de navolging van de Heer Jezus Christus, dat hij dood bloedt. Zo moeten wij ons oude leven kruisigen. Gehoorzaamheid. Zijn dat nou de werken der wet? Moeten wij dan toch door die werken der wet zalig worden? Oh nee, gemeente, dat is geloofsgehoorzaamheid. En dat hoort bij elkaar als de wortel en de tak van een boom. Onthoud u dat beeld maar, de wortel en de tak van een boom. Geloof en die nieuwe gehoorzaamheid. Die spruit uit die wortel. Nee, niet als een verdienste, maar dat heb ik ook niet gezegd. Maar wel een taak, een dienstbaarheid. Weet u welke taak, weet u wat voor taak? Een liefdestaak. Een liefdestaak die zo vrijwillig wordt vervuld. En dan zegt Paulus, staat dan in de vrijheid waarmee u Christus heeft vrijgemaakt. Geen vrijheid om te zondigen, maar een vrijheid om de Here te dienen. En dan komt Ezra met het volk in Jeruzalem, na de wegvoering en na die ballingschap. En na die banden waarmee ze gebonden waren, komen ze in de vrijheid. En dan zegt Ezra, zullen wij dan nu na de ontkoming de geboden vernietigen? Nee, zegt Ezra, die vrijheid, die gaan wij gebruiken. Die gaan wij gebruiken, niet tot een oorzaak voor het vlees, Paulus. Maar om de Here te dienen, in de volle liefde van het hart. O gemeente, dan komt die test terug. Dient u zo de Here? En heeft een Engelse dichteres gedicht, u kent dat lied. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. En dan spreekt ze over handen en mijn stem en mijn zilver en mijn goud. En dan eindigt dat in dat laatste vers. En dat eindigt dan met ten slotte, neem mijn liefde. Neem mijn liefde. Dat is alles. Kent u die kantaten van Bach? Herz und Mund und Tat und Leben. Hart en mond en daad en leven. Die heiliging, zegt John Owen, die raakt onze hele natuur. Onze gedachten, onze begeerten, tot onze dromen toe. En hij noemt het een universele renovatie. Een liefdedienst, weet u wat het is? Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En die is, ja, die is zo onberouwelijk. Dat is een dagelijkse bekering waar je geen spijt van krijgt. Daar krijg je geen spijt van. Onberouwelijk. Dat is een droefheid naar God. Dat klinkt verdrietig. Maar die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering. Dat is een droefheid die een leven met de Here uitwerkt waar je geen spijt van krijgt. En beste jonge vrienden, terzijde wil ik je dat eigenlijk wel graag voorhouden. Van een bekering tot God krijg je nooit spijt. Dat zal je nooit berouwen. In het bijzonder niet in je jonge jaren. Dat verzeker ik je in naam des Heren. En die liefdestaak, een laatste woord, die is tweezijdig. Daar heb je dan zelf behagen in. Dat is je lust in je leven. Daar, ja, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, daar zwem je in. In die heerlijke vrijheid van de dienst des Heren. En weet je wie er ook behagen in heeft? Een drie-enige God heeft er behagen in. En dat is nu des Vaders welbehagen. En dat is zijn wil in Christus Jezus over u. Dankt God in alles. Om uw leven te stellen tot een levend dankoffer. Uw leven lang. Dat is de wil Gods in Christus Jezus over u. En nu het derde, een troost. Dat hebt u eigenlijk al begrepen, want Die troost ligt in die taak. Dat is niet een troost die volgt op een taak. Dat heb je wel hier in ons dagelijkse leven, dat je een taak hebt. Maar voor die taak wordt het ook weer de 25e van de maand. Dan krijg je je salaris, dan volgt de troost. Ik hoop niet dat het bij u zo is natuurlijk. Ik hoop dat u uw werk met vreugde doet. Maar bij wijze van spreken. Maar hier vallen taak en troost samen. En die troost van het evangelie, die ligt in Christus. En die wordt u toebedeeld door de Heilige Geest Gods. Die Geest van Christus, die maakt u die troost van het evangelie eigen. Hoe? Wat is uw beide in het leven en sterven, dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus Christus. Ik ben van hem en hij heeft mij gekocht met lichaam en ziel. Dat is die troost van het evangelie. En in die woorden hoort u die aanneming tot kinderen. Daar kan ik niet over uitweiden, u begrijpt, daar is natuurlijk een aparte preek van te maken over die adoptie. Maar die geest, die is die geest der aanneming tot kinderen. Die u aanneemt tot een eigen kind van de Vader, onbegrijpelijk, ja adoptief, ja en toch eigen. In ons menselijke leven, er zijn hier wellicht adoptieouders in het midden, is het niet zo dat u uw geest, uw karakter kunt overdragen aan een geadopteerd kind? Ach, je ziet ook wel vaak dat geadopteerde kinderen toch op de adoptieouders gaan lijken. Maar u verstaat wel wat ik bedoel. Maar de Heere, om het eerbied te spreken als adoptieve vader, deelt mede van zijn geest aan zijn kinderen. En dat is die leiding van de Heilige Geest Gods. Hij neemt u zo bij de hand, hij vult u zo met die geest van de Heer Jezus Christus. Hij leidt door dat woord der waarheid. En hij heiligt uw leven op twee manieren, woord en gebed. En dat gebed, dat vindt u ook in onze tekst. Die geest der aanneming tot kinderen is die geest door welke wij roepen: Abba, Vader. Hij geeft die kinderen een toegang in het huis van de Vader. Een toegang tot de troon der genade. U bent welkom bij de Heere met al uw noden en zorgen, met al uw moeite en verdriet, met uw leven van elke dag. Die kinderen die door de Geest geleid worden, o gemeente, die zijn zo welkom bij de Vader. Zo welkom. Weet u hoe welkom? Ik vraag het aan vaders en moeders in ons midden. Zijn uw kleine kinderen welkom bij u? Als ze verdriet hebben, ik hoop het. Wel, u bent nog meer welkom bij de Vader dan kinderen ooit bij ouders zijn. Dat kan ik u bewijzen uit de schrift. Indien gij dan die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal onze Vader die in de hemelen is, niet goede gaven geven. En dan staat er in het parallel evangelie zijn Heilige Geest geven, die hem daarom bidden. En dan mag u toegaan tot die Vader. En dan hebt u een geboorterecht, dat is gekocht door Christus. Een geboorterecht om hem vader te noemen. Ja, zegt iemand, dat dacht ik al, dat het daarop uit zou lopen. Dat wordt tegenwoordig maar gemakkelijk gedaan. Dat hoor je overal, vader hier en vader daar. En dat is wel waar. Dat is zo. Er zijn er die tot hun vader in de hemel spreken, maar het huis van de vader niet kennen. En die het woord van de vader verachten. Dat is ook een test. Maar als u door de geest geleid wordt, als u het eigendom bent van de Heere, dan is hij onvervreemdbaar uw vader. Ja. Ja, zegt u, dat vind ik toch wel moeilijk, want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit de Heere mijn vader genoemd. En pas zei iemand in de consistorie tegen mij na afloop van de dienst, ik durf het eigenlijk niet vanwege mijn familie. Ik zei, dat lijkt me de beste reden. Mag je nou wel God als je vader noemen? Welgemeend. Ik breng u maar bij de catechismus, zondag 46. Waarom heeft ons Christus geboden? Niet voorgesteld, geboden. God al zo aan te spreken, onze Vader. En dan volgt een antwoord, gemeente, dat is geestelijk onderwijs. Voor u en voor mij. Er volgt niet omdat hij nu eenmaal onze Vader is. Maar er staat hier op dat hij van stonden aan in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht. Tot God verwekken welke beide de grond van ons gebed zijn, de kinderlijke vrees en toevoorzicht. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. Zo roept u God aan als uw Vader, opdat hij die kinderlijke vrees in uw hart legt. O, zei iemand die ooit eens Maarten Luther had horen bidden. O, ik hoorde dat vertrouwen tot een vader in zijn woorden. En ik hoorde die vrees. En dan zegt een van de Engelse oudvaders, dat is een tweelinggenade. Dat is een tweelinggenade. Vrees en vertrouwen. U vindt het hier in de kmus. Zondag 46. Vrees en vertrouwen. O, die vrees voor een heilig God. Die een ontoegankelijk licht bewoont. En dat vertrouwen. Omdat hij om Christus wil. Mijn Vader is geworden. Onze Vader die in de hemelen zijt. En als u aarzelt en als u zegt ja, maar ik durf het niet. Dan houd ik u dit voor. U eert de Vader. Als u hem zo aanroept, u eert hem. Dat blijkt toch uit dit gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, daar woont u. Uw koninkrijk komen, dat gaat niet om mij. Dat gaat zelfs niet om mijn geloof, het gaat zelfs niet om mijn bekering. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd en daarin wordt de naam van de Heere geheiligd. En hij is in de hemel. En uit die hemel, bedient hij door die geest. Bedient hij door dat werk van Christus Jezus, want hij is met zijn Godheid, genade, majesteit en geest bij ons. Weet u dat hij hier in het midden is? Waar wij in zijn naam vergaderd zijn. Ja, daar komt zoveel op af. Zijn men dan vroeger. Dat kan een strijd zijn. Er is de duivel. De wereld. En zegt Rutherford, het ergste is je eigen hart. Dat is het ergst. Maar we zijn nog niet uitgepraat over deze tekst. Want er staat nog iets in dat opvalt. Gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij zeggen, Abba Vader, dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat niet door welke wij zeggen, Abba Vader, door welke wij roepen. Wij roepen. Dat is de profundis, uit de diepte. Crying out. Het uitschreeuwen staat er in het Engels. Wij roepen, Abba Vader. Verstaat u. Zoals een kind in nood. Vader roept. Abba Vader. En nu, gemeente, wordt het heel teer. Want deze woorden zijn heel uitzonderlijk in het Nieuwe Testament. Abba, Vader. U vindt ze eigenlijk maar 2 maal. Hier in Romeinen 8, in Galaten, waar Paulus eenzelfde betoog opbouwt. Op die plaats dan. U vindt ze maar 1 maal in het evangelie. Weet u wie dat zegt, Abba Vader? De Zoon van de Vader, Jezus Christus. Weet u ook waar? In Gethsemane. Daar zegt de eigen zoon van, niet geadopteerd, de eigen zoon van de vader, die zijn leven lang zijn vader heeft geëerd. Abba, Vader, Marcus 14. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En in een onzegbaar teer ogenblik hoort de vader de zoon, want er komt een engel die hem ondersteunt. En tegelijkertijd geeft de vader daar de zoon over in het oordeel. En daar wordt de hemel gesloten. Daar roept het eigen kind van de vader, Abba Vader. En hij wordt niet gehoord. En door dat gebed, o gemeente, daar hebt u het geboorterecht voor allen die in Christus Jezus zijn. Abba, Vader. En wilt u, als u het in de mond neemt, die kostelijke vadernaam, die kostbare vadernaam die zo duur betaald is, overwegen dat een eigen zoon van de vader het voor u heeft uitgesproken. En dan volgt er een antwoord in onze tekst. Door welke wij roepen, Abba Vader, en dan volgt het antwoord, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord. Dan verzekert de Heilige Geest Gods u van dat kindschap. Als een vader die antwoordt, niet in Gethsemane, maar nu om Jezus wil. Antwoord de vader, ja mijn kind. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dat is de troost van het evangelie. De test. Kent u Jezus? Kent u de zoon van de vader? Maar die troostgemeente is tijdelijk. Troost is er waar verdriet is. troost is tijdelijk. Eens houdt de troost op. Er staat nog een toezegging uit. Oh, er staat nog een toezegging uit. En die vinden we in het 17e vers. Indien wij kinderen zo zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en van Christus. En dat, gemeente, brengt ons bij het uiteindelijke doel. Dat is niet onze rechtvaardiging, dat is ook niet onze heiliging. Dat is onze heerlijkmaking. De verheerlijking. Uiteindelijk, ten slotte. En dan zullen Vader, Zoon en Heilige Geest eindeloos verheerlijkt worden. Dat is een toezegging. En het bloed van Christus, de Zoon van God, staat garant voor de vervulling van deze. Uiteindelijk en ten volle. En dan zegt Paulus in een lof op God: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf en naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, de erfenis, een toezegging. Gemeente, een test, een taak, een troost, een toezegging. Vroeger sprak men wel eens aan het einde van een preek een woord tot onze onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Ik heb een woord voor u, mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Wij gaan naar een dag der dagen. De grote dag. Dat een drie-enig God alles zal openbaren dat nu duister is voor ons. Zo wil hij nodig acht tot zijn eer en heerlijkheid. Wij gaan naar een grote dag waar niet alleen God, maar ook u en ik openbaar zullen komen. Nu kunt u uw antwoord achterhouden. Als ik u vraag, kent u Jezus? Als ik u vraag, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Dan kunt u geen antwoord achterhouden. Alle dingen zullen naakt en openbaar zijn voor hem. Maar dat zeg ik niet om u te ontmoedigen. Als u nou vanmiddag hier met ons bent samengekomen en als u zegt, ach, het ging over grote dingen, ik vond het ook wel wat moeilijk uit de Romeinenbrief. Ja, dat zijn toch wel hoge dingen, dat ken ik niet zo. Kom wel in de kerk, kom er ook wel graag, maar het is echt vreemd voor mij. Ach, gemeente, dan zeg ik tot u. Hier is de Heer Jezus Christus in ons midden. Hij wordt uitgetekend in de prediking van het evangelie. Ik heb geen poster meegenomen met Jezus daarop. Dat hoeft ook niet. Hij wordt geschilderd, zegt Paulus tegen de Galaten in het evangelie. In elke prediking van het evangelie wordt Christus getekend en geschilderd. En nu zeg ik, als u de Here niet kent. Ik kan het u niet korter zeggen, ik kan het ook niet eenvoudiger maken. Zie op Jezus. Zie het Lam Gods. Waar dan? Hier. In dit woord van het evangelie. Kijk maar. Zie zijn handen. Hij breekt het brood voor duizenden. Hij doet alleen maar goed. En als een van zijn discipelen een oor afslaat, och, dan zijn er die helende handen van Jezus. En die dienstknecht van de hoge priester wordt genezen. En daar is een man blind en daar is een man doof. Zie die handen van Jezus. Christus wordt voor u geschilderd. Hebt u zijn voeten gezien? Die gaan in de bereidheid van het evangelie. Ze gaan naar Samaria, naar een vrouw die bij de bron zit. En hij zoekt daarop. En die handen en die voeten, die worden doornageld aan het kruis. Dat zijn de handen en de voeten van mijn zaligmaker. Hebt u de ogen van Jezus gezien? Wenende ogen. En dan kijkt hij naar Jeruzalem. En dan kijkt hij naar Rotterdam. En dan kijkt naar de Maranatenkerk. En dan kijkt naar al die mensen die hier samengekomen zijn met ons en die onbekeerd zijn. Hij kijkt naar die mensen die met ons meeluisteren. En die hem niet kennen en hij weent. En hij zegt, oh, dat geheden bekende, wat tot uw vrede is dienende. Bent u bang van Jezus Christus? O gemeente, zie op hem. Hij is hier. Hij is in uw midden. Als één die dient. Hebt u op het hart van Jezus gezien? Vol ontferming. Kent u hem niet? Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En als u hem niet kunt zien, bid dan om die Heilige Geest. Want die geeft hij. En niet met mate. Zonder terughoudendheid. Gul. Vrij. Graag. Met liefde. Dat is des Vaders welbehagen. Abba. Vader. Zoon en Heilige Geest. U zij geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Amen.